1 Thessalonicenzen 3. We gaan lezen vanaf vers 1 en daar lezen wij: daarom, toen wij dit verlangen niet langer konden verdragen, leek het ons beter om alleen in Athene achtergelaten te worden. En hebben we Timotheus gestuurd, onze broeder en godsdienaar en onze medearbeider in het evangelie van Christus, om u in uw geloof te versterken en te bemoedigen. Opdat niemand in verwarring gebracht zou worden in deze verdrukkingen. Want u weet zelf dat wij hiertoe bestemd zijn. Toen wij bij u waren, zeiden wij u immers van tevoren dat wij verdrukt zouden worden. Zoals ook gebeurd is. En u weet het. Daarom heb ik, omdat ook ik dit verlangen niet langer kon verdragen, hem gestuurd om ten aanzien van uw geloof te weten te komen of de verzoeker u misschien niet verzocht had en onze inspanning te vergeefs zou zijn geweest. Maar nu is zojuist Timotheus bij u vandaan bij ons teruggekomen en heeft ons de goede boodschap gebracht van uw geloof en liefde. En dat u altijd een goede herinnering aan ons hebt en vurig verlangt om ons te zien zoals wij ook u. Daardoor zijn wij over u bemoedigd, broeders, bij al onze verdrukking en nood vanwege uw geloof. Want nu leven wij, indien u staande blijft in de Heere, want welke dank kunnen wij God voor u teruggeven vanwege al de blijdschap waarmee wij ons over u verblijden voor het aangezicht van onze God. Wij bidden nacht en dag meer dan overvloedig om uw gezicht te mogen zien en om te volmaken wat aan uw geloof ontbreekt. Maar onze God en Vader zelf en onze Heer Jezus Christus mogen onze weg naar u toe leiden. En u mogen de Heer doen toenemen en overvloedig maken in de liefde tot elkaar en tot allen, zoals ook wij dat zijn tot u. Opdat hij uw harten zou versterken om onberispelijk te zijn in heiliging voor het aangezicht van onze God en Vader bij de komst van onze Heer Jezus Christus met al zijn heiligen. Tot zover. De vorige keer hebben we uitvoerig stilgestaan bij voornamelijk het tweede vers uit het derde hoofdstuk. En toen hebben we stilgestaan bij het laatste gedeelte om u in uw geloof te versterken en te bemoedigen. Om u in uw geloof te versterken en te bemoedigen. En toen hebben we aan elkaar gevraagd of wij dat ook daadwerkelijk doen in het midden van de gemeente. Elkaar bemoedigen, elkaar versterken in het geloof. Omdat het niet iets is wat individueel geldt, maar dat we elkaar versterken en bemoedigen in het geloof om samen gemeente te zijn van onze Heer Jezus Christus. En het zou natuurlijk heel erg mooi wezen als we nu gewoon eens terug horen wat wij de afgelopen 2 weken, want het is niet 1 week geleden, het is 2 weken geleden, wat wij gedaan hebben met dat woord wat tot ons is gekomen. En of wij ook de ander, jongeren, ouderen, hebben bemoedigd in het geloof, om het geloof te versterken. Zo. Want het is natuurlijk niet zo dat wij hier dinsdagavond en zondag 2 keer en wanneer we dan ook bij elkaar komen, dat wij dan bij elkaar komen om te consumeren en het woord tot ons te nemen. Want het woord leeft. En het is krachtig. En het dwingt en het dringt in ons binnenste door. En daarom kan dat woord niet passief zijn. Dat woord is niet passief. Maar de vraag aan ons is, zijn wij in de afgelopen 2 weken bij wat we gehoord hebben passief gebleven? En doe ik ondertussen even de deur dicht, want ik hoor mezelf 3 keer. Ja, ik heb ook een zachte stem, dat dicht er misschien ook. Maar dat is, lieve broeders en zusters, dat is natuurlijk, ik wil u ook niet voor het blok zetten, daar gaat het mij ook niet om. En daar gaat het ons ook niet om. Maar het kan natuurlijk niet zo zijn dat als wij met zo'n heilig woord van de Heere God bezig zijn, als wij zo met dat levende woord van de Heere God bezig zijn, dat het in onze levens niets uithaalt. En daarom is het echt van het grootste belang. En misschien moeten we wel over drempels heen. En misschien moeten we wel gewoon over dingen heen waarvan we zeggen van ja jongens, dat doen we niet of dat doen we nooit. Of we hebben toch een beetje onszelf en onszelf hebben we genoeg aan en noem maar op. Nee, nee, dat is niet wat wij leren vanuit het woord van de Heere God. We zijn het lichaam van de Heere Jezus Christus. En ik ben een boekje aan het lezen en dat gaat over de namen van de Heere Jezus. En een van zijn namen is dan, zoals Jesaja ook schrijft, wonderbaar. En als wij werkelijk verwonderd zijn van wie de Heere Jezus is en van wat hij in onze levens gedaan heeft, dan kan het niet anders dan dat dat invloed heeft op onze levens. Ook hoe wij hier elke keer op de dinsdagavond komen en elke keer op de zondagavond en elke keer op de zondagmorgen en welke andere bijeenkomst dan ook. Ook al is het de huiskamer, het maakt me echt helemaal niet uit. Het gaat erom dat we Christus leven. Dat is toch ons verlangen? Dat is toch ons verlangen? En daarin wil de Heer ons bemoedigen. En daarom zijn we hier ook bij elkaar. En daarom vinden we het zo mooi om dat te lezen van Paulus, hè, dat hij Timotheus heeft gestuurd om echt die Thessalonicenzen echt te bemoedigen in het geloof in de Heer Jezus Christus. Dat ze echt ja, die liefde en dat geloof en datgene wat hij mocht brengen daar, dat ze dat ook echt uitleven. Want, en dat hebben we gelezen in vers 5, want er is nogal wat gaande daar. Ze worden ook daadwerkelijk vervolgd. En ze hebben daar strijd te verduren. En Paulus is bang, en dat schrijft hij dan ook. Daarom heb ik, omdat ook ik dit verlangen niet langer kon verdragen, hem gestuurd om ten aanzien van uw geloof te weten te komen of de verzoeker u misschien niet verzocht had en onze inspanning tevergeefs zou zijn geweest. De verzoeker. We hebben de vorige keer ook tegen elkaar gezegd dat de verzoeker, de duivel, vandaag de dag ook bezig is. En hij is heel hard bezig. Hij is heel hard bezig. Maar dat is hij ook geweest in het leven van de Heer Jezus. En dat lezen we heel duidelijk bijvoorbeeld in de verzoeking in de woestijn. Als Matthäus het schrijft, zowel Lucas als Matthäus schrijven het in het vierde hoofdstuk van hun evangelie, dat de Heer Jezus op een gegeven moment wordt verzocht. En die verzoeker, die verzocht ook de Thessalonicenzen. Weliswaar niet op dezelfde manier als dat hij de Heer Jezus verzoekt, maar wel op een manier waarin de Thessalonicenzen een soort van moedeloosheid konden ervaren. Wel op een manier dat de Thessalonicenzen gewoon hun geloof aan de wilgen konden hangen, omdat er zoveel narigheid uitkwam. Ze maakten zoveel dingen mee omdat ze de Heer Jezus geloofden en omdat ze zijn evangelie hadden aanvaard. Maar de Heer Jezus, die wordt ook in de woestijn wordt hij verzocht. En wat lezen we dan? En dat is zo boeiend en zo goed ook om dat op ons in te laten werken, dat de Heer Jezus telkens als hij verzocht wordt, dat hij dan zegt, er staat geschreven. Er staat geschreven. En op het moment, en dat is een praktische les voor ons vandaag de dag, op het moment, want wij maken ook de strijd mee die de verzoeker ons opwerpt, voor ons neerwerpt. De duivel is vandaag ook bezig. Hij maakt ons in die zin misschien niet moedeloos, vanwege het feit dat we moedeloos worden omdat we zoveel verdrukking meemaken, net zoals die Thessalonicenzen. Nee, dat is misschien niet wat bij ons speelt. Maar één van de punten die vandaag de dag bij ons kunnen spelen, is dat wij leven, dat de verzoeker ons in zijn greep heeft gekregen vanwege een bepaald automatisme wat er bij ons in zit. We doen de dingen maar zo. We zijn maar consumerend bezig. Wij hebben maar het individualisme te pakken. Of het individualisme heeft ons te pakken. En daarom is het zo goed om te beseffen dat de verzoeker bezig is. Een oud gezegde is volgens mij, daar waar Christus een kerk bouwt, bouwt de Satan zijn kapelletje ernaast. Waarom? Omdat het zo een strijd is. Dat lees je ook in de Efezebrief. Het is zo'n felle strijd. Dus, ik wou iets zeggen, maar ik moet even kijken hoe ik het ga zeggen. We moeten niet indutten, maar we moeten gaan en staan in de kracht van de levende. En dat is zo mooi, en daar hebben we vaak met elkaar over gesproken al. Als Johannes op een gegeven moment de Heer Jezus staat, dan ziet hij en dan hoort hij de Heer Jezus. En dan een van de woorden die de Heer Jezus in Openbaring 1 zegt, ik ben de levende. En het moet en mag ons gebed telkens zijn, elke dag, elke Bijbelstudie, elke zondagse dienst of wat voor bijeenkomst we ook hebben, dat wij als het ware bij elke bijeenkomst naar de hemel staren en onze handen opheffen naar de hemel en zeggen tegen de Heer Jezus Christus, u de levende bent welkom. U bent welkom. En het gaat om u. En het gaat om wat u wilt bereiken. En het gaat om de eer en de glorie van uw naam. En dat is zo goed om dat te doen, om daarvan bewust te zijn, omdat wij daarin ook echt laten zien en echt uitspreken, ook ten aanhoren van de verzoeker en van al zijn trawanten bij elkaar, dat wij niet gaan voor zijn verleidingen, maar dat wij ons oog en ons hart gericht houden op de Heere Jezus. Dat is onze kracht. Dat is ons leven. En Paulus was bang, want hij had zoiets van, ja, dus door al die verzoeking die van de verzoeker komt, is het niet zo dat de inspanning tevergeefs is en dat ze zijn afgevallen van het geloof, dat ze moedeloos zijn geworden, dat ze niet meer verder gaan. En dan staat er, maar nu is zojuist Timotheus bij u vandaan, bij ons teruggekomen en heeft ons de goede boodschap gebracht van uw geloof en liefde. En dat u altijd een goede herinnering aan ons hebt en een vurig verlangen om ons te zien zoals wij ook u. Hier staat zo mooi, hè? Over geloof en liefde, wat zichtbaar is bij deze broeders en zusters. Geloof en liefde. Dus Paulus was bang dat het de ene kant op zou gaan en Timotheus berichtte dat het de andere kant juist opgegaan is. Ze zijn gegroeid in geloof en liefde. En ja, dat is gewoon bijzonder mooi. Dan zie je dat de levensvorst, dat de levende echt impact heeft in die gemeente, in die broeders en zusters. En het is zo mooi als dat ook steeds meer en meer hier in deze gemeente zichtbaar zou worden. Niet dat het niet zichtbaar is, maar ik zeg dat het meer en meer zichtbaar zou worden. Dat het ons verlangen is, dat de liefde die we mogen hebben voor de Heer Jezus en het geloof, namelijk dat we zeker weten dat alles wat God in Christus gedaan heeft en alles wat Christus op aarde gedaan heeft, dat het onze waarheid is. Dat het de waarheid is waarin wij leven. Dat gewoon echt zichtbaar is, dat het toeneemt, dat ook van ons een goede tijding uitgaat, een goede boodschap verkondigd wordt. Een goede boodschap verkondigd wordt.
Mag ik even een vraag stellen?
Ja, zeker. Even bij de microfoon. Vers 4 of vers 5?
Vers 5.
5.
Dan zie ik hier staan. Daarom heb ik ook, omdat ik dit verlangen niet langer kon verdragen, hem gestuurd om ten aanzien van uw geloof te weten te komen of de verzoeker u misschien niet verzocht had.
Ja.
Is dat een waarschuwing om te zeggen van, als je niet verzocht wordt, dat is dan niet zo'n goed teken?
Nou, wat hij in die voorgaande stukken er ook schrijft, want als we bijvoorbeeld lezen in vers 3 begint het mee, opdat niemand in verwarring gebracht zou worden in deze verdrukking, want u weet zelf dat wij hiertoe bestemd zijn. Dus de verdrukking, en dat, daarom heb ik net ook gezegd, hè, van wij moeten niet ervan uitgaan dat de Satan hier niets aan het doen is. Hij is altijd aan het verstoren. En ik ben het helemaal met u eens dat op het moment dat de Satan zoiets heeft van, nou, die baptistengemeente in Enschede, de schuilplaats, die laten we even links liggen, dan hebben we wel een probleem. Want dan is Christus hier ook niet zichtbaar. Maar het is natuurlijk de strijd tussen het leven en de dood, de duisternis en het licht. Daar moeten wij niet raar van opkijken. Paulus zegt hier in die verse 3 en 4, toen wij bij u waren, zeiden wij u immers van tevoren dat wij verdrukt zouden worden, zoals ook gebeurd is. en u weet het. En de Heer Jezus zegt het zelf ook. Zij hebben mij vervolgd en ze zullen u vervolgen. Alleen, hoe gaan we daarmee om? Zijn we ons daar bewust van dat we verzocht worden? En soms denk ik wel eens, en dan ben ik wel eens bang, dat wij denken van dat we het hier allemaal zo goed hebben. En dat we denken van, ja, nou, het gaat wel lekker. Het gaat zijn gangetje. En nee, er is een strijd gaande. Een strijd op leven en dood. Dat is echt in mijn beleving, is dat ook de reden waarom er zoveel huwelijken kapot gaan. Dat is de reden waarom er zoveel mensen afhaken. Omdat er een strijd gaande is. En die strijd wordt gevoerd op het scherpst van de snede, op leven en dood. Ik mag in uw midden mag ik ook allerlei bezoekjes afleggen. En dan hoor ik echt broeders en zusters die zoveel verdriet hebben van het feit dat kinderen zijn afgehaakt, dat kleinkinderen zijn afgehaakt. En noem maar op. En natuurlijk gebeuren er hele mooie dingen. Natuurlijk mogen we zien en mogen we ervaren dat we werkelijk de levende mogen dienen. Maar we moeten nooit vergeten dat er een strijd gaande is. En dat het hoort bij het feit dat we geloven in de Heer Jezus. En houden wij daarin stand? Want ja, de verdrukker, de verzoeker is bezig, is aanwezig. En dat is echt wel eens waar ik mij soms wel eens zorgen over maak in gemeenten waar je dan mag voorgaan, maar ook in mijn eigen leven, laat ik me gewoon ook heel persoonlijk mijn eigen leven daarin doen, verklaren. Maar dat je er soms denkt van het gaat hier ook allemaal zo, ja, gemakkelijk. Het is bijna gemakkelijk om te geloven. En als je niet gelooft, ja, jij gelooft dit en ik geloof dat. En of je nou in het geloof hebt als een spaghetti dinges op je hoofd hebt. Of je hebt een ander geloof. Ja, weet je, ieder zo zijn ding. Nee. En daarom echt, dan ben ik zo blij dat Paulus zo duidelijk in die twee Thessalonicense brieven ook zo duidelijk laat zien dat het niet een jasje is wat je aantrekt, het geloof in de Heer Jezus, maar dat het echt een hart is wat leeft. Een hart wat leeft voor de Heer Jezus. En dat is de bemoediging die wij aan elkaar mogen geven, aan elkaar mogen doorgeven en aan elkaar met elkaar bezig mogen zijn. Nou, en wat krijg je dan heel snel? Dat er heel snel argumenten over tafel komen, dat er heel snel gewoon meningen worden verteld en dat er heel snel oordelen worden gegeven. En op dat moment, ja, dan is daarin ook weer de verzoeker bezig om het geloof te temperen, om de liefde te temperen, om alles, de blijdschap te temperen, om de vrede te temperen. Want mensen kunnen niet meer met elkaar, mensen botsen met elkaar, mensen hebben inwendige strijd. Bij de Thessalonicenzen was het voornamelijk de uitwendige strijd. Maar in onze gemeenten is het heel vaak de inwendige strijd. Het gaat niet meer om de kern waar het om moet gaan, namelijk de Heer Jezus volgen. Maar het gaat om allerlei bijzaken. En we hebben koude harten en harde... Ja, ik weet niet helemaal precies, maar u snapt heel goed wat ik bedoel. Het is in ieder geval niet goed. En het gebeurt en we laten het soms gewoon allemaal toe.
Maar moeten wij ons dat niet meer leren? Ja, sorry voor de microfoon. Maar moeten we ons niet meer leren om daarmee te gaan werken?
Dus ja, maar ja.
Kijken, en het is een kind van de Heer. Vraag je aan hem of haar zitten erger.
Ja, maar dat is juist. Maar dat hoop ik dat we dat zo met elkaar mogen beleven. Dat we werkelijk zo bezig zijn om daarin ons oog gericht te houden op de Heer Jezus. En dat we afstappen van al onze gelijkheden. En nog een ding, als Johannes daar de Heer Jezus ziet en zo vol ontzag de Heer Jezus ziet staan, wat is dan zijn houding? Hij viel als dood aan zijn voeten. Hij viel als dood aan zijn voeten. Hij viel als dood aan zijn voeten. Omdat hij zo vol ontzag was voor de Heer Jezus Christus. Hij was zo vol van wat hij zag. Het was degene die leek op de Zoon des Mensen. En die hele persoon die de Heer Jezus, hoe de Heer Jezus zich laat zien. Dat is hoe hij, en daar zou je op alle facetten kunnen ingaan, hoe hij de gemeente beoordeelt. Want dat zie je in Efeze, in Smyrna, in Philadelphia, in Pergamus. En hij is, ik ken uw werken, ik weet wat u doet. Ik ken de goede dingen, maar ik ken ook de slechte dingen. En waarom? Omdat wij nu niet meer te maken hebben met dat kindje in de kribbe. Dat kerstkindje, waarin een hele goede gemeente omheen staat en zegt van, ach, en het is mooi, en het is fijn, en wat een lief kindje, en noem maar op. Nee, dat God is naar de aarde gekomen, God is mens geworden. Maar de Heer Jezus Christus is geen kindje gebleven. Hij is de Zoon die gehangen heeft aan het kruishout van Golgotha. En hij is daarna nu de verheerlijkte Christus, de verhoogde Christus. En als wij hem werkelijk in het oog krijgen, als ik hem werkelijk in het oog krijg, dan kan ik niets anders dan dood aan zijn voeten liggen, als dood aan zijn voeten. En dan ervaren we het Godswonder. Want daar komt hij naar ons toe. En dan zegt hij, met de rechterhand, wees niet bevreesd. En in zijn kracht mag Johannes alles wat hij te zien krijgt, alles wat hij mag hij opschrijven en mag hij doorvertellen. En wij, en ik bij, ook bij mezelf, want als ik wij zeg, dan bedoel ik ons, wij. Maar ook, maar allemaal, we zijn zo vaak bezig met datgene wat ons bezighoudt. Met mij, met nu. En daarom die bemoediging, broeder. Wat u zegt, hè, hebben we het niet nodig om niet zozeer naar de negatieve dingen te kijken. Nee, ik probeer juist dat we elkaar meenemen in het geloof in de Heer Jezus. Dat we hem zien en dat we zo verwonderd raken van wie hij is en wat hij voor ons heeft gedaan. En wat God in hem aan ons heeft gegeven. En wat God in hem heeft mogelijk gemaakt. Dat wij een vrije toegang hebben tot Gods genadetroon. Dat we werkelijk verwonderd raken van wie hij is. En dat de verzoeker, als hij hier komt, gewoon merkt van, ja, ik kan hier niks uitrichten. De gelederen zijn gesloten. Zelfs om de zwakken, zoals broeder Jansen enkele weken geleden op een gegeven moment die kudde buffels aanhaalde. Die dan op een gegeven moment gewoon om een klein heen gaan staan en zeggen van, ja, wat? Kom maar op. En dat wij ook zo om de kleingelovigen heen staan, om mensen die net tot geloof zijn gekomen, dat wij om hen heen gaan staan en zeggen van, ja, niet in eigen kracht, maar in de kracht van hem die tegen ons gezegd heeft, wees niet bevreesd. Bied weerstand tegen de duivel. En misschien vlucht hij. Nee, hij zal van u vluchten. Hij zal van u vluchten. Dat is de kracht waarin wij mogen staan, lieve broeders en zusters. Dat is de kracht wat God heeft mogelijk gemaakt. In de Heer Jezus. En in die kracht mogen wij gemeente zijn. In die kracht. En daarom ook in het gebed, hè, daarom ben ik zo blij. Een van de zusters die bidt ook altijd voor de kinderen, van de kinderen die niet meer in u geloven. Dat we dat vasthouden. Dat we niet toelaten dat de mensen afdwalen. Maar dat we als het ware de hemel bestormen en zeggen, Heer, laat de verzoeker, laat de leugenaar van de beginnen geen overwinning behalen over mensen. Maar help ons om te gaan staan in uw kracht. Help ons om te gaan staan in de kracht van de levende. In de kracht van onze Heer Jezus. In de kracht van de opgestane. En dat we daarin elkaar aanmoedigen. Dat we daarin elkaar steeds weer opnieuw aanmoedigen. steeds krachtiger aanmoedigen. Ja, de vorige keer ook gezegd, hè, wat Paulus dan hier doet, is dat hij ook de hemel bestormt. Want dan zegt hij in vers 9 en 10, want welke dank kunnen wij God voor u geven vanwege al de blijdschap waarmee wij ons over u verblijden voor het aangezicht van onze God. Wij bidden nacht en dag meer dan overvloedig om uw gezicht te mogen zien en om te volmaken wat aan uw geloof ontbreekt. Dit is Paulus' gebed. Hij bidt, zijn gebed is echt continueer dat hij die Thessalonicenzen mag zien. Dat hij hem nog meer mag laten zien wie de Heer Jezus is, wat het evangelie inhoudt. Maar zo hebben wij toch ook onze gebeden? Dat we niet loslaten. Dat we het vasthouden en zeggen, Heer, niet op grond van wie wij zijn, maar op grond van wie u bent. Daarom komen we tot u. En daarom, Heer, willen we deze personen bij u brengen. Daarom willen wij openingen om hen te bereiken met het evangelie. Dat we geloven dat u leeft. Omdat we geloven dat u het enige leven bent. Het eeuwige leven. Dan is het zo mooi wat we dan lezen in vers 9. We hebben het net gelezen, want welke dank kunnen wij God voor u teruggeven vanwege al de blijdschap waarmee wij ons over u verblijden voor het aangezicht van onze God. En dat is het. Dat wij met elkaar zo blij zijn voor elkaar. Dat God ons aan elkaar gegeven heeft. En dat we zien, omdat we elkaar bemoedigen, omdat we langs zij komen, omdat we met elkaar bezig zijn, omdat we met elkaar bewogen zijn. En omdat we niet toelaten dat er tweespalt is, dat er tweestrijd is of wat dan ook is. Omdat we dat niet toelaten. Dat we open communiceren met elkaar. Dat we in liefde communiceren met elkaar. Recht en gerechtigheid laten heersen in de gemeente. In deze gemeente, in dit deel van de gemeente van de Heer Jezus. En daarom dat we zo blij zijn met elkaar. En dat we telkens naar de Heere God toe gaan en zeggen, Heere God, ik dank u zo voor mijn broeders en zusters. En voor die en voor die. En ik zie dat die daarin mag groeien en dat die daar dat mag doen. En ik ben u zo dankbaar, Heer. Ik ben u zo dankbaar voor wat u geeft. Ik ben u zo dankbaar. En dat we ook daarmee naar God toe gaan. En dat we hem daarin verhogen. En dat we zeggen, Heer, maar u hebt het gedaan. Paulus ook. Ik kan me zo voorstellen dat Paulus dan op een gegeven moment ook zo gericht is op de Heere God. En zegt van, Heere God, maar u heeft het gedaan. Het is alleen maar uw werk. Ik ben zo blij en ik ben zo dankbaar dat ik dit mag zien. Dat ik hiermee bezig mag zijn. En dat u mij hier hebt geplaatst. Dat. En dat zeggen Ganna en ik ook wel eens tegen elkaar. En ook nog lang niet zo vaak als Paulus dat doet. Maar dat wij ook echt heel blij zijn dat we hier mogen dienen. Dat we de Heere God dankbaar zijn. Om u, ja ook om u, omdat we dingen zien die misschien jarenlang zijn voorbereid, waarin de Heere doorgaat met zijn werk, waarin de Heere niet loslaat wat zijn machtige hand is begonnen. Dat, en dat zien we. En daar danken we de Heere voor. En daarom zijn we zo blij om elke keer maar weer naar de zondagse dienst te gaan, om elke keer maar weer te kijken of we de bijeenkomsten kunnen bijwonen. Waarom? Omdat we God dankbaar zijn voor u. Dat wij met u een stukje op reis mogen. Daarom. En dat is daarin groeien. Over de verschillen heen stappen. En ik heb het misschien wel eens gezegd, maar op het moment dat we zo met verschillen bezig zijn, dan kunnen verschillen gewoon muren worden. Muren worden waar we niet overheen kunnen komen. Dat kan echt. Dat kan echt. Omdat je het vanuit het verschil benadert. En ik sta hier en die broeder staat daar en we komen gewoon totaal niet bij elkaar. Maar één ding is vast en één ding is zeker. Dat op het moment dat we de verschillen benaderen. En dan gaat het niet om de cruciale verschillen. Dat we daar gewoon helder over zijn. Over sommige dingen kunnen we gewoon niet verschillen. Dan ben je het of mee eens of je bent het niet mee eens. Punt uit, amen. Maar sommige dingen waarin zoveel verschillen zijn, dat we als we die vanuit Christus zien en vanuit Christus meemaken, en werkelijk vanuit de positie die God ons in Christus heeft gegeven, vormen de verschillen geen muur waar we overheen moeten klauteren, maar vanuit hem gezien een drempel waar we overheen moeten stappen om de ander in Christus tegemoet te treden. En te zeggen, ja, we denken er verschillend over. Dat klopt. Maar één ding staat vast. Jezus Christus. En dien gekruisigd. Gestorven. Opgestaan. Verheerlijkt. Verhoogd. Tot eer van de Vader. Amen.